Goedenavond, gemeente, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis elders deze dienst meebeleven. In deze dienst gaat dominee Bloemendal uit Barneveld voor. Van deze dag ging er met een groet en ontmoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Van Hout, Elsenaar uit de Lindenhoflaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we ook nu gaan zingen van Psalm 97, vers 1. God heerst als opperheer. En ook het tweede vers van Psalm 97 willen we zingen. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, gaan wij zingen lied 151 uit Weerklank, de versen 1 en 2. Kom, knielen wij voor Jezus samen. Weerklank 151, 1 en 2. Thank you. Gemeente, zingen wij in antwoord op de belijdenis van ons geloof uit Psalm 97 en nu het laatste couplet. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht, 97, vers 7. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij vanavond belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ieder van u, van jullie, belijdt met mij in zijn of haar hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen we samen stil worden voor God in gebed. Groot en heerlijk God, u die heerst als opperheer, zoals we dat zongen met elkaar. U die uzelf bedekt met wolken van donkerheid en tegelijkertijd een ontoegankelijk licht bewoont. Want in u is licht en totaal geen duisternis. En zo worden er zoveel kenmerken van u geopenbaard, uit de doeken gedaan, beschreven in de Bijbel. Wanneer we dat allemaal op ons laten inwerken, Heere, dan kunnen we dat niet allemaal vatten. U bent zo groot, zo heerlijk, vol van majesteit, rechtvaardigheid en barmhartigheid. En wij zijn mensen, schepselen. En dan ook nog eens van die mensen die, zoals we het ook zongen, ver van Eden staan. Door u geschapen naar uw beeld en gelijkenis, levend in de nauwe omgang met u daar in het paradijs, Maar dat zijn we kwijtgeraakt. Door ongehoorzaamheid. Onze schuld. En toch, Heere, daar komt u en u spreekt: Adam, waar ben je? En zoals u toen begon te spreken en begon te beloven, zo gaat u daarmee door tot op de dag van vandaag. En daar is inmiddels wel wat gepasseerd door de eeuwen heen. En wat er gepasseerd is, wat van belang is om te weten, om verkondigd te worden tot op de huidige dag, dat hebben we meegekregen in de Bijbel, die we voor ons hebben liggen, die we meegekregen hebben op onze levensweg. De Bijbel, het boek van uzelf, geschreven, geïnspireerd, ingeblazen door uw geest, opdat mensen zouden schrijven wat u wilde dat ze zouden schrijven, opdat wij vandaag die woorden zouden horen, lezen, verkondigen en ter harte zouden nemen door de kracht van uw geest. Kom dan, o Heilige Geest, want u, Heer Jezus Christus, hebt een nieuwe weg geopend. En u hebt uw geest beloofd, opdat we de woorden van u zouden ontvangen en geloven, dat ons hart daardoor zou opleven, herleven. En we bidden ook dan om dat herlevende werk van u, o Heilige Geest. Want wij die van nature aan u voorbij gaan, zoeken dat wat tot eigen eer is, ver van Eden afstaan. U brengt ons nabij door de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest. En wil dan ook zo vanavond in ons werken, in ons als gemeente, maar ook in ons persoonlijk, ouderen, jongeren, kinderen. U kent ons, u weet waar we vandaan komen, u weet wat onze omstandigheden zijn. Wij als gemeente en predikant kennen elkaar niet zo, Heere. Maar hier ligt uw woord. En als er iets is wat ons bindt aan u en wil binden aan u, dan is toch dat woord van u dat. En dan bidden we, o Heilige Geest, geef dat we vanavond in alle eenvoud dingen mogen horen van uzelf, door uw woord. Dat we in alle eenvoud als het ware mogen zitten aan de voeten van u, Heer Jezus Christus. Want daar gaat het toch om, de discipelen. Wat maakte hen tot discipel? Dat ze leerling waren, leerlingen van u, de Heer Jezus Christus. En dat ze altijd maar weer onderwijs kregen uit uw mond. Onderwijs ontvingen wanneer ze zaten aan de voeten van de Heer Jezus. O Heiland, geef dat wij zo vanavond aan uw voeten mogen zitten. Onverdiend, maar wij pleiten op uw eigen beloften, wanneer we er immers in u. Heere, spreek zomaar hier, of als we thuis hebben ingeschakeld, meebiddend, ons uitstrekkend in deze momenten tot u in gebed en hoop en verwachting. Heere, dan hebben we wat te verwachten. En dan zal het ook zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. En als het goed is, Vader, als het goed is, dan gaat het ons toch daarom. Dan gaat het ons toch om u. Om de verheerlijking en de lofprijzing van u. Dat wat we verleerd hebben, ver bij Eden vandaan, dat geeft u wanneer we door woord en geest dichtbij komen aan uw hart. Ontvangen en loven. Want u bent het waard te ontvangen, de lof, de eer en de aanbidding van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, gaan wij lezen uit het woord van God twee gedeelten uit de Pentateuch, de boeken van Mozes. Eerste uit Genesis 16 en vervolgens uit Exodus 2 en 3. Dus we lezen eerst uit Genesis 16, 1 tot 14. Genesis 16 vanaf vers 1. Maar Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin van wie de naam Hagar was. Daarom zei Sarai tegen Abram: zie toch, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai. Toen nam Sarai, de vrouw van Abram, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram 10 jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan Abram, haar man, als vrouw voor hem. Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. Toen zei Sarai tegen Abram: de verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ligt bij jou. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu zij ziet dat zij zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de Heere oordelen tussen mij en jou. En Abraham zei tegen Sarai: zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Toen vernederde Sarai haar, zodat zij bij haar wegvluchtte. De engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zei: Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? En zij zei: ik ben op de vlucht voor mijn meesteres, Sarai. Toen zei de engel van de Heere tegen haar: keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heere tegen haar: zie, u bent zwanger, u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal zijn een wilde ezel van een mens, zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem, en hij zal wonen tegenover al zijn broeders. En ze gaf de Heere, die tot haar sprak, de naam: u bent de God die naar mij omziet. Want ze zei: heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? Daarom gaf men die put de naam, de put Lachairoi, die ligt tussen Kades en Beret. Tot zover Genesis 16, gemeente, lezen we nou het Exodus 2 en 3. Exodus 2 vanaf vers 23 tot 3 vers 12. Exodus 2 vers 23. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En een hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham en met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei: laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes. Hij zei: zie, hier ben ik. En hij zei: kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder: ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei: ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb een geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen en ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik dat ik naar de farao en Israëlieten zal leiden? En hij zei, voorzeker, als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Tot zover de schriftlezingen. Gemeente, gaan we zingen ter voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 78, de coupletten 6 en 7. 78, 6 en 7. Gemeente, Psalm 34, 1 en 4 zingen we straks naar de verkondiging. 34, 1 en 4. We nemen het boek Exodus voor ons, uittocht. Exodus 2 en 3 hebben we uitgelezen als kerntekst. Noem ik u 3 vers 2. En daar lezen we: en de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie de doornstruik branden in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Het gaat hier over een vlam, een vuur. En jullie weten dat vuur verschillende uitwerkingen kan hebben. Vuur kan iets moois hebben, iets warms, gezellig. Misschien dat jullie op een zomeravond wel eens een vuurkorf aansteken. Ik weet dat wij nog een tuinkachel hebben staan, die steekt niet zoveel meer brand in, maar af en toe dan gebeurt dat nog wel eens als de kinderen er zijn, die vinden dat nog altijd wel gezellig. Een beetje vuurtje stoken in zo'n tuinkachel. Of in zo'n vuurkorf. Dat is natuurlijk prachtig, maar ik ben er altijd wel een beetje beducht op dat dat vuur wel binnen die kachel blijft natuurlijk. Dus dat er geen brandbare spullen omheen staan, daar moet je wel voor waken. Want stel je voor dat het vuur buiten de kachel om zich heen grijpt, dan heeft het een totaal andere uitwerking. Dan is de gezelligheid heel snel voorbij. Dan heeft het een verwoestende uitwerking. Maar wat een wonderlijk vuur ziet Mozes daar. En ik ga er maar vanuit dat jullie wel zo'n beetje de geschiedenissen van Mozes wel kennen. Maar ik zal even schetsen in welke periode wij ons hier bevinden. Kijk, de kleine Mozes die is geboren in Israël, maar dan wel Israël in Egypte. In de slavernij. En menselijkerwijs gesproken had Mozes er eigenlijk helemaal niet mogen zijn. Want de farao had besloten om al die kleine mannetjes in de Nijl te gooien. Onvoorstelbaar. Maar Mozes is door Gods hand bewaard. Eerste jaren van zijn leven opgegroeid in een gezin wat hem de beginselen van het evangelie bijgebracht heeft, de dienst aan God. En Mozes is dat ook nooit meer vergeten toen hij daarna als jongen al naar het hof van de farao ging en daar decennia lang is verbleven. Totdat hij op 40-jarige leeftijd in zich kreeg om redder te worden van het volk, een Egyptenaar doodsloeg. Maar dat pakte helemaal verkeerd uit en Mozes die moest op de vlucht. En dan komt hij in Midian en daar wordt hij een eenvoudige herder, jaren. Nee. Mozes raakt helemaal in de vergeethoek. Maar God vergeet hem niet. Want God heeft hem niet voor niks bewaard in zijn kindertijd. En hij heeft een doel met het leven van Mozes. En wel een heel bijzonder doel. En God vergeet ook zijn volk niet. Al kunnen wij dat wel eens denken. Maar God is al zo vaak bezig, terwijl wij er nog geen besef van hebben. Israël zucht nog onder de slavernij, maar God is aan het werk. De tijd gaat verder. En dan komt die dag, een heel bijzondere dag. Mozes is net als andere dagen weer bezig met de schaapskudde van zijn schoonvader. En dan is hij daar in de berg in de omgeving van Horeb. We lezen hier dat God hem daar leidt tot de berg van God, de Horeb. Nou zijn natuurlijk alle bergen van God, want alles is van God. Maar hiermee wordt aangegeven dat hier iets heel bijzonders gaat gebeuren op deze berg. En nou zijn er in de Bijbel natuurlijk tal van momenten waarop bijzondere dingen gebeuren op bergen, op heuvels. Deze berg wordt een plaats van ontmoeting tussen God en Mozes. Vandaar de berg van God. En dan lezen we dat Mozes ineens een doornstruik ziet branden. En ja, ik heb het ook maar gelezen, ik heb er geen verstand van, maar het schijnt dat dat dus kan gebeuren, dat in dat hete klimaat, daar midden in de woestijn, zo'n dorre doornstruik spontaan in de fik kan vliegen. Dat schijnt mogelijk te zijn. Dus dat is nog niet zo vreemd, dat hij een doornstruik ziet branden. Maar hij ziet die struik branden, terwijl die struik dus niet verteert. En dat is heel bijzonder. Want vuur geeft warmte, brand, maar vuur heeft altijd voedsel nodig, ook zuurstof, hè? Maar ook voedsel nodig, wil het blijven branden. En dat gebeurt hier dus niet. En Mozes die komt dan wat dichterbij, want hij ziet dat en hij verbaast zich erover en hij loopt daar naartoe en dan ineens klinkt daar een stem vanuit die brandende struik, vanuit die vlam, Mozes. Nou ja, hoe dat bij Mozes is overgekomen, je kunt je daar geen voorstelling van maken. Maar hoe dan ook, Mozes die antwoordt, hier ben ik. En Mozes krijgt daar dan een ontmoeting met de levende God van Israël. Het is God die hem daar ontmoet vanuit die struik. En Mozes krijgt dan op een gegeven moment ook de opdracht om de schoenen van zijn voeten te doen, want de plaats is heilig. Als God je ontmoet, wordt dat een heilige plaats. Dat zand in die woestijn is niet heilig, hoor, dat is gewoon zand. He, maar wanneer dat komt tot een ontmoeting met God, dan wordt dat heilig, een heilig moment, een heilige plaats. God is daar. Die vlam in die doornstruik, in die vlam is God. Dat vuur, die vlam kun je zeggen, in die struik staat symbool voor God. Zegt ons ook iets over God, van God. Een vuur dat brandt, maar die struik wordt niet verteerd. Een vuur dat geen voedsel nodig heeft. Dat is wonderlijk. Die vlam bestaat vanuit zichzelf. Die vlam is niet afhankelijk van voedsel. Nou, heb je dat wel eens gezien? Alles in deze wereld is afhankelijk. Alles heeft voedsel nodig. Als je met je auto rijdt, dan heb je benzine nodig, of elektriciteit, moet je aan de oplaadpaal. En als je dat niet doet, ik kan je op een briefje geven, dan denk je stopt een keer. Want daar is het afhankelijk van. Het is afhankelijk van energie buiten zichzelf. Als je je smartphone niet regelmatig aan de stekker legt, nou, dan gaat die op een gegeven moment uit. We kwamen afgelopen week terug van vakantie vanuit Zwitserland en dan gebruik ik mijn smartphone meestal om te navigeren, zeg maar. Maar dan moet ik ergens op een gegeven moment moet ik hem aansluiten om bij te laden, want anders dan trekt hij het niet op Barneveld. Jijzelf hebt eten en drinken nodig. Stop er maar een paar dagen mee, maar je gaat het voor die tijd al merken. Je bent afhankelijk van energie, voedsel van buitenaf, buiten jezelf. God niet. God is van niets en niemand afhankelijk. Dat vertelt deze vlam ons in die struik. En daarmee is God dus totaal onafhankelijk van iets in deze schepping. God is God en bestaat vanuit zichzelf, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Gemeente, verwonderen we ons over God. Hoe meer je in de Bijbel graast over wie God is, hoe meer je je zult verwonderen over. Je krijgt hem niet in de vinger, je kunt hem niet doorgronden. Wat hij doet, hij komt naar Mozes toe. En hij gaat wat vertellen. Mozes krijgt deze ontmoeting met God. Maar dan ga je je ook wel tegelijkertijd afvragen, ja maar Mozes, jij ontmoet daar God. God die totaal anders is dan alles en iedereen. Daarmee zou je kunnen zeggen, God is heilig. Het is een heilige plek, zegt de Heere God tegen Mozes even later. God is heilig, hè? Wat betekent dat God heilig is? Dat hij dus totaal anders is dan iets of iemand in zijn schepping. En dat hij ook de zondige schepping ten diepste niet kan verdragen. En als Mozes daar dan die ontmoeting heeft met zo'n God, dan zou je toch moeten zeggen, ja Mozes, hoe overleef je dat, man? En Mozes heeft dat wellicht zelf ook heel goed beseft. Hij gaat op zijn knieën. En wat ook best wel bijzonder is, in Deuteronomium 4... dan schrijft hij over God en dan zegt hij, God is een verterend vuur. Dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken of hij heeft deze geschiedenis, deze roepingsgeschiedenis in zijn gedachten. Wat heeft het ervaren? God is een verterend vuur, zegt hij. En toch wordt die braamstruik niet verteerd. Hoe moet je dat nou uitleggen? Kijk, wanneer Mozes God vergelijkt met een verterend vuur, dan is het duidelijk dat God toornt over de zonde van het volk. Dat was niet de eerste keer en dat zal ook niet de laatste keer zijn. Maar die doornstruik wordt niet verteerd. Daar zit een bijzondere boodschap in. Daar zit voluit evangelie in. Die doornstruik wordt niet verteerd, want God is niet gekomen om te veroordelen, om te verteren, maar, vers 8, God is gekomen om te redden, om zijn volk te verlossen, gemeente. En hoe zit dat dan? Hoe moet je dat dan uitleggen? Hoe kan God, die zo heilig is, de zonde van mensen niet kan verdragen, ook van het volk Israël niet, en dat zal later nog heel wat keren blijken ook, hoe kan God dan toch redden, toch genadig zijn? Ja, zeg je, dat heeft te maken met Jezus. Dat heeft te maken met Jezus. Ja, dat heeft te maken met Jezus. Maar weet je dat je Jezus dus hier al aanwezig ziet? Hoort? Want er is natuurlijk veel meer aan de hand. We lezen hem voordat de Heere zich vanuit die vlam de Jahwe, de Heere, de Ik Ben die Ik Ben, de God van de aartsvaders, maakt hij zich bekend als de God van het verbond, die zich op een heel bijzondere manier bekend maakt. We lezen hier vooraf gemeend in onze tekst, en de engel van de Heere verscheen in een vuurvlam. Wie spreekt er nou eigenlijk tegen Mozes? Is er nou een engel? Of is er nou de Heere God? Want er is blijkbaar ook een engel aanwezig hier. En kijk eens even goed naar die tekst. Ja, ik weet natuurlijk niet wat jullie allemaal hier in de ochtend allemaal al weten in de gemeente, maar dit zul je best wel meer gezien hebben, dat hier engel ook met een hoofdletter geschreven wordt.
En dat is natuurlijk iets van de vertalers, hè? Laat dat duidelijk zijn. Daar hebben de vertalers voor gekozen. Maar daar hebben ze natuurlijk niet zomaar toevallig voor gekozen. Een engel met een hoofdletter. Ja, want die engel spreekt niet alleen namens God, maar is ook zelf God. Hebben we hier dan twee keer God? Ja, ik denk het. Twee en één. Gemeente, de Heer en de engel worden hier dus wel onderscheiden, maar je mag ze nooit van elkaar scheiden. Ze worden ons beschreven als twee goddelijke personen die spreken met één mond. Ik denk dat je hier één van de vele wonderlijke, bijzondere gebeurtenissen uit het Oude Testament hebt, waar niet alleen God zelf als God, als de Heere, de verbondsgod, spreekt, handelt, optreedt, maar waarin je ook hier de persoon van Christus al ziet en herkent. We hebben hier, gemeente, ook te maken met een optreden van de Zoon van God. Kijk, in de Bijbel wordt vaak gesproken over engelen. Je komt op allerlei manieren, op allerlei plaatsen kom je engelen tegen. En dan weten we dat engelen, dat zijn gedienstige geesten, boodschappers van God. En daar lees je vaak over. Maar zeker 50 keer in het Oude Testament is er sprake van een engel die veel meer eigenschappen heeft dan gewone engelen. We hebben met elkaar ook gelezen die geschiedenis van Hagar uit Genesis 16. Ik ga die geschiedenis natuurlijk niet verder uitwerken, maar waar het mij om gaat en waarom we dat gelezen hebben, is dat je ook daar dus het optreden ziet van die engel van de Heere, zo wordt hij dan vaak genoemd. Dat is een bijzondere betiteling, de engel van de Heere. Die vond haar, Hagar, bij de waterput. En daar spreekt ook die engel niet alleen maar met het gezag van God gekregen, maar hij spreekt daar ook met eigen gezag, heel duidelijk. En aan het eind van die geschiedenis beleidt Hagar ook dat zij gesproken God die naar haar omziet, die gekomen is om te redden, ook haar. Dus ook daar zul je engel als een benaming moeten zien van de, zeg maar, de tweede persoon van de drie-eenheid, Christus zelf, de Zoon van God. Nou, en zo heb je nog tal van andere geschiedenissen in de Bijbel die dat alleen maar onderstrepen. Denk aan Zacharia 3, vers 6, waar de engel de profeet Zacharia reinigt van zijn ongerechtigheid. Een gewone engel kan jou niet reinigen van jouw ongerechtigheid, maar deze wel, want dat is de Zoon van God. Gemeente, Mozes ontmoet hier God en hij ontmoet hier al de Zoon van God. En het is straks ook die engel die voor het volk zal uittrekken op weg naar het beloofde land. De Zoon van God. Deze verschijningen in het Oude Testament, gemeente, zijn even zoveel voorbereidingen op Jezus' verzoenend en verlossend werk dat hij eenmaal op aarde zal doen wanneer hij het menselijke lichaam aanneemt. Heel het Oude Testament staat vol van Christus. Vol van Christus. Je kunt denken aan heel de wetgevingen. Je kunt denken aan alles van de tabernakel. Daar zou je ook eens in moeten verdiepen. In al die attributen en de regels rondom de tabernakeldienst. Waarin alles heen wijst naar Christus. Maar het is ook dat Christus dus regelmatig ook zelf al optreedt. In een bepaalde gedaante. Terwijl hij straks in het Nieuwe Testament met kerst neemt hij het menselijke vlees aan. Dat is hier dus niet zo nog. Maar dit zijn hier wel even zoveel voorbeelden en voorbereidingen om maar aan te tonen dat God gekomen is om te redden. Hij gaat verlossen. En God gaat Mozes roepen om zijn volk uit Egypte te halen, om middelaar te zijn in de weg van verlossing. God zal verlossen en hij heeft ook al de werkelijke verlosser meegebracht. Die is aanwezig. Wat een evangelie. Maar gemeente, zien we dan ook tegelijk hoe het mogelijk is dat het vuur brandt en dat je toch niet verteerd wordt. God is vanuit zichzelf een verterend vuur. Zal Mozes niet verteerd worden? Hij is ook mens. Hij moet de schoenen van zijn voeten doen. Het is een heilige plaats. Mozes voelt dus wel de hitte van het woestijnzand onder zijn voeten. Maar hij wordt niet verteerd. Hoe is het überhaupt mogelijk dat een zondig mensenkind God zou ontmoeten en blijven leven? Hoe is het mogelijk als wij bidden vooraf in de kerkdienst, of misschien thuis, dat u gebeden hebt om ook voor vanavond, ook voor vandaag, een goede ontmoeting met God te mogen hebben? Maar denken we er wel eens over na? Is dat wel mogelijk? God ontmoeten en blijven leven? Dat kan alleen wanneer die engel, die verlosser, Christus meekomt. Want niemand kan komen tot de Vader dan door de Zoon. Niemand kan God ontmoeten of hij zal verteerd worden dan door Jezus Christus en je zult gered worden. De Heer is gekomen om te redden, niet om te vernietigen, maar om te verlossen. En heeft zijn Zoon meegebracht die eenmaal het menselijke vlees zal aannemen, onder ons zal komen wonen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Daar is een engel in het vuur. En wat een heenwijzing, gemeente. Naar Jezus Christus, die later, wanneer hij ook dat menselijke vlees aanneemt op deze aarde, die weg van lijden moet gaan. En eenmaal daar God zal ontmoeten op die andere berg, de berg van God, Golgotha, waar Christus zelf verteerd zal worden door het oordeel van God, vanwege het vuur dat brandt, vanwege onze zonde. Ook Mozes is gered vanwege die middelaar. En hoe moeten wij het doen zonder die middelaar, Jezus Christus? Dat zal dus niet gaan, gemeente. Hoe zal ik God ontmoeten? In de kerk? In gebed? Of op de dag straks, als Jezus terugkomt, de dag van het oordeel, zeg maar. Het kan zomaar zijn dat je er wel eens bang voor bent. Nou, dat kan ook zo terecht zijn, toch? Gemeente, we hebben God niet automatisch aan onze kant. Helemaal niet. Zo lees ik mijn Bijbel niet, tenminste. De enige manier waarop wij een heilig God kunnen ontmoeten is ook wanneer we zelf heilig zijn. En dat zijn we niet. Vanuit onszelf, niet tenminste. We worden heilig verklaard en heilig gemaakt wanneer wij deze engel van God, deze zoon van God, wanneer wij net als Mozes daarvoor op de knieën gaan, daarvoor buigen en hem aanvaarden als onze verlosser en onze middelaar. Door dit evangelie, deze boodschap, gemeente, te omarmen, dat die engel daar spreekt vanuit die vuurvlam. Hij is ons gezonden tot verlossing en tot heiliging. Wat dus nodig is, dat wij deze middelaar, deze engel, deze Christus aanvaarden in geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. En als je dat afwijst, dan kun je niet gered worden. Het vuur is er wel, hoor, vergis je niet. De toorn van God was er en is er nog steeds. Maar God is er niet op uit om te verteren, maar om te redden. En daar is het Oude Testament, gemeente, dus ook al vol van. Deze geschiedenis wordt zo ook een machtige voorbereiding, een heerlijk preludium op dat wat komen zal straks, wanneer die leidende borg en middelaar de schuld voor mij gaat aflossen. En dit is dan ook de houding die Mozes past en die ons allemaal past, op de knieën voor de Heer. En Mozes die heeft veel omgang met God gehad. Ik kan er wel eens jaloers op worden. Hoe dicht bij God heeft deze man geleefd. Ook later weer op die berg Horeb. Wanneer hij op de Sinaï dan naar boven gaat. En machtige geschiedenis. Maar ook hij moet knielen en de schoenen van zijn voeten doen. Dat geeft iets aan, gemeente, van overgave. De schoenen van je voeten. Mag je ook letterlijk doen, hè? Knielen voor de Heere en de schoenen van je voeten doen. Ik kwam bij een Iraans gezin, christelijk gezin, christelijk stijl. En ik kwam er binnen en werd me gelijk verzocht om de schoenen van mijn voeten te doen. En dat was niet alleen hygiënisch bedoeld. Maar het had ook te maken met in ons huis wordt God gediend. Is de heilige God aanwezig in Jezus Christus. Eerbied voor hem. Doe de schoenen van je voeten. Waar je zelf nog op wilt lopen. Waar je zelf nog wat mee wilt bereiken. Waar je zelf gedacht had, daar kan ik voor nog wel iets mee voor God betekenen. Daarmee kan ik nog wel iets goeds voor hem betekenen, zodat God wel een beetje minder streng naar mij kijkt. Waar je ook op steunt vanuit jezelf, gemeente, doe dat van je voeten. Loop daar niet langer op, maar buig voor die zaligmaker, Jezus Christus. En dan krijg je het ook te horen, zoals Mozes het ook te horen krijgt, vanwege die engel, vanwege Christus. Mozes, ik zal met je zijn. Toch? Je zou kunnen zeggen, hier is Jezus in het vuur van die brandende braamstruik. En dan verliest het oordeel zijn vernietigende werking. Jezus in het vuur, dat wordt alles anders. Dan is er hoop. Voor Mozes, voor Israël, zij zuchten al jaren onder de verdrukker. Het is al 40 jaar geleden dat Mozes is gevlucht. En het is al 80 jaar geleden dat hij aan de dood is ontkomen als baby. En wat is er in al die jaren gebeurd? En in deze geschiedenis zien we duidelijk verwoord meerdere keren hoe het volk van God zucht en schreeuwt onder de druk van de Egyptenaren. Maar God is bezig om te redden. Hij denkt aan zijn verbond, lezen we. Gedenken, hè, dat betekent dat God ernaar gaat handelen. God zegt, ik ben gekomen om het volk te bevrijden en het te leiden naar Kanaan, het beloofde land. En Mozes die ziet dat helemaal niet, nog niet zo zitten, daar gaan we verder niet op in, daar komt nog heel wat achteraan. Maar God zegt tegen hem, ik zal met je zijn. Vanwege die middelaar, in het vuur. Dan zal God er altijd zijn, gemeente, wat er ook gebeurt. Ik moest ook nog denken aan die drie vrienden van Daniel, hè, in dat vuur, die vurige oven. Die brandende oven. God was met hen. Een engel. De koning zag er ineens vier in dat vuur. Was er een engel bij hen? Of was dat ook die bijzondere engel? Gemeente, hoe dan ook, in alle moeite en verdriet, wat kan de ellende soms lang duren? En je weet niet waarom het soms zo lang moet duren. Dat wisten de Israëlieten ook niet. Zoveel jaren gemarteld. Heere, kan de verlossing niet wat sneller? Wie zal het zeggen? Heeft God ons vergeten? Moeten wij het hem voorschrijven, gemeente? Dit is duidelijk. Wanneer daar een buigen is voor die engel, voor God, geloof in hem, dan is daar redding. Ik zal met je zijn. En Hagar heeft het beleden. U bent de God die naar omziet. Is dat uw houvast, uw leven? Is dat uw leven? Ja, dat je soms wel een hele moeilijke weg gaat, dat kan. Jarenlang misschien. Dat je wel eens bang bent dat God je vergeet. Of dat je wel eens bang bent dat je toch nog omkomt in het vuur van Gods oordeel. Buig bij die heiland. Kom aan zijn voeten. Doe de schoenen van je voeten en stort je hart voor hem uit. Hij is gekomen om te redden. Echt waar. Daar is een engel in het vuur. En hij is gekomen om te redden en te leiden tot over de grenzen van het beloofde land. Dat overvloeit van melk en honing. Hij zal zorgen voor alles. Hij kwam om te redden. En gemeente, tenslotte lezen we dan ook nog dat hij daardoor aan zijn eer komt. Wanneer het straks zover zal zijn, Mozes, dat jij het volk hebt uitgeleid, dan kom je terug naar deze plaats en dan zullen jullie mij dienen op deze berg. Dan zal God hier verheerlijkt worden. God verlost, opdat het volk hem zal dienen. En als het goed is, gemeente, dan we hebben Christus omhelst. We hebben hem lief met de liefde van ons hart. Dan is er toch ook het verlangen in je hart om hem te dienen. Om het te zijn voor hem. Om te leven voor hem. Goed te spreken voor hem. Wat een rijkdom. Hier, ver weg in het Oude Testament, is Christus net zo aanwezig als in de nieuwtestamentische eredienst van 20 eeuwen na Christus, wanneer wij buigen voor deze zaligmaker en hem omhelzen en voor hem te leven. In uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn, want ik ben een mens, zondig en onrein. Maar u gaf uw zoon om in mijn plaats te staan. En door wat hij deed, mag ik binnengaan. Amen.
Gemeente, zullen we samen nog danken. Groot en heerlijk God, hemelse Vader in de Heer Jezus Christus, u komt toe alle lof en eer. Want u bent gekomen om te redden, te verlossen. Wij zijn mensen die voor u niet kunnen bestaan vanuit onszelf. Maar Heere, bij u vandaan werd een nieuwe weg geopend. Uw Zoon, volop aanwezig, bij de schepping al. En volop aanwezig bij de herschepping. Voortdurend optredend in het verlossingswerk. Heere, we danken en loven uw grote en heerlijke naam. U komt toe, Heere, de lof en de aanbidding. We danken u voor dat evangelie. En dat niemand van ons daarin zal achterblijven. Maar dat we met Mozes buigen. Niet meer vertrouwen op iets uit onszelf, maar ons overgeven aan u. Hoe moeilijk dat ook kan zijn, leer het ons. En Heere, wat ligt daarin dan ook een troost in die woorden van u, dat u dan met ons zult zijn. En leid ons dan steeds dichter, Heere, naar uzelf, naar Jezus Christus, om te luisteren naar wat hij te zeggen heeft, van dag tot dag. Laat zo het evangelie tot een troost zijn en een kracht. In de tijd waarin we leven, houd ons dicht bij u, Heere. We danken u zo voor de diensten van vandaag, dat de woorden die we mochten horen, dat we die zullen koesteren in ons hart en dat ze vruchtbaar zullen zijn in de dagen die komen, waarin we werken of vakantie houden of hoe ons leven er ook uitziet, in voorspoed of tegenspoed. We bidden u, breng ons steeds dichter aan uw hart, Heere, tot eer en verheerlijking van uw naam door Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, ik krijg nog gelegenheid uw gaven te geven. De doelen van de collecte komen in beeld. Willen we van harte bij u aanbevelen. En wij gaan zingen uit de slotzang. Weerklank 202, de coupletten 1 en 2. O Christus, doe uw vuur ontbranden. Weerklank 202, 1 en 2. Gemeente, ga er nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.